Dit is het Hapsishuis Radio. Zometeen het Hapsishuis Radio live actueel. Uitzendingen van het Hapsishuis Radio live zijn terug te luisteren in de Soundcloud van het Hapsishuis Radio. Programma's van het Hapsishuis Radio staan aangekondigd op de website van het Hapsishuis, hethapsishuis.nl. Dit is het Hapsishuis Radio, zometeen het Hapsishuis Radio live actueel. Dit is het Hapsishuis Radio live, zometeen het Hapsishuis Radio live actueel. Het Hapsishuis Radio live wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Het is nu 7:58. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio live, met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Maar eerst werpen we een blik op wat er hier op het Hapsishuis Radio allemaal nog meer te doen is. Voor veenschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenmaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven en hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsishuis Radio. Aanraken is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Versaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsishuis Radio, ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bauke Henneman dan, die boort met zijn muziekje gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dit is het Hapsishuis Radio live actueel. Goedenavond. Het is de eerste film uit de nieuwe reeks Onze Straat, die begin oktober van start gaat bij de publieke omroep via NPO 3. Op donderdag 7 oktober, vanaf 9:45, is de eerste televisiefilm Little Amsterdam te zien. In een straat waar elke bewoner een hekel heeft aan toeristen, verhuurt de eenzame Leni, gespeeld door Anneke Blok, stiekem een kamertje aan buitenlandse gasten. En dat gaat goed, totdat het fout gaat. Jorge Scholtens, die tekende voor de regie van de film, waarin naast Anneke Blok ook onder andere Kees Hulst, Frank Lammers en Peppi Melissen te zien zijn. Filmregisseur Jorge Scholtens is hier in de studio van het Hapsishuis Radio. Welkom Jorge.
Dankjewel.
Jorge, wat gaat er eigenlijk fout bij de stiekeme verhuur door Leni?
Ja, zie je, ik moet natuurlijk nu niet in de eerste zin direct de hele film gaan verklappen.
Maar een stukje.
Een klein stukje.
Kijk. Dank je.
Kijk, de film die heet Little Amsterdam. En ja. het speelt eigenlijk met het massatoerisme wat aan de hand is in Amsterdam. Mm-hmm. Daar worden de straten bevolkt door toeristen met rolkoffers. En de echte bewoners van Amsterdam die hekelen die toeristen. En in het stadje waar deze film zich afspeelt, dit stadje heeft de titel Little Amsterdam gekregen. En dat hebben de Amsterdammers bedacht om al die toeristen naar die straat te bonjouren, zeg maar. Ja, zodat ze zelf van die toeristen af zijn. En Leni, gespeeld door Anneke Blok, die verhuurt dus een kamertje aan die toeristen, omdat ze een beetje eenzaam is. En ze vindt die gezelligheid van die jonge gasten heel fijn. Maar dat moet stiekem, want de mensen in die straat, die hekelen de toeristen ook. Die vinden het ook vervelend dat die toeristen met rolkoffers door die straten heen banjeren. En dat heeft ze dan zo opgelost dat die toeristen die moeten dan altijd via de brandtrap naar binnen en via de brandtrap naar buiten, zodat niemand ze ziet. En dat gaat altijd goed, totdat een van die toeristen een klein missertje maakt op die brandtrap.
Maar wel de brandtrap, hè? Dus geen gewone trap.
Nee, een brandtrap inderdaad, ja. Ja. En op een gegeven moment komt er dus een klein missertje op die brandtrap en dan... Dan wordt haar leugen, die ze dus de straat voorhoudt, bijna onthuld.
Met Pepijn van Weren tekende je ook voor het scenario, hè, van deze nieuwe televisiefilm. Hoe zijn jullie nou op het idee gekomen om dit onderwerp bij de kop te pakken?
Leuke vraag.
Tuurlijk, de actualiteit.
Ja, maar sowieso de actualiteit.
Ik heb het idee dat er meer aan de hand is.
Ja, het begon eigenlijk bij één beeld. Ja. En we zagen op een keer een hele grote rolkoffer staan. En we dachten, oh, daar past eigenlijk een mens in. En toen dachten we, wat nou als er ooit iemand opstaat in zo'n overbevolkte stad met te veel toeristen. Die denkt, ik maak zo'n toerist van kant en ik stop hem in zijn eigen rolkoffer. Net zoals zeg maar varkens die worden geslacht in hun eigen darmen worden gestopt.
Zo.
Gaat dit dan over de toeristen die dan in hun eigen rolkoffers worden gestopt. Met dat beeld begon het en daar hebben we eigenlijk een heel verhaal omheen ontwikkeld. Ja, ja, ja.
Wat zegt de film nou eigenlijk, en dan ga ik misschien dat je er iets over kan zeggen. Wat zegt de film over de reactie van ons als mensen op andere mensen? Want er zit een bak irritatie bij.
Zeker, ja. Ik denk dat het verhaal heel erg gaat over dat het soms moeilijk is te accepteren dat er andere mensen zijn. Of mensen van een andere plek. Mm-hmm. Die ineens een beetje zich begeven op jouw plek. Dus het gaat eigenlijk over...
Het gaat ook over intolerantie.
Intolerantie, een soort vreemdelingenhaat. Of denken, dit is mijn plek. Dit is hier heb ik alle rechten die een mens heeft, maar alle andere mensen niet.
Met Pepijn van Weren, ik noemde zijn naam al, maakte je in 2019 al de korte film Koekoek. Is deze nieuwe televisiefilm een bevestiging van jullie toch al heel sterke samenwerking geworden?
Ja, denk het wel. Ik denk, Pepijn en ik, we maken sinds 2017 samen films. En dat gaat eigenlijk heel goed. In 2018 hebben we 3 korte films gemaakt. 2019 inderdaad de film Koekoek. En dit is weer een volgende stap. Want waar die vorige films echt korte films waren van 1 minuut of 7, 8... is dit een film van 50 minuten. We hebben als gezamenlijk doel, we willen ooit een speelfilm gemaakt hebben samen. En dit is weer een stap dichterbij die speelfilm van 1,5 uur. Dus hopelijk de volgende stap.
Zou dat het zijn?
Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
Was het nou een moeilijke klus voor jullie en voor jou om een goede cast voor deze absurde en tragicomische film bij elkaar te krijgen? Omdat het zo'n speciaal genre is, hè? Absurditeit en tragicomisch gebeuren.
Ja, dat ging eigenlijk verrassend makkelijk. We hadden echt een enorme luxe. En ik denk dat het komt door het verhaal dat Pepijn en ik hebben ontwikkeld en geschreven. Is dat we merkten dat eigenlijk elke acteur die dit verhaal onder zijn neus kreeg, hier heel graag aan mee wilde werken. Dus we hadden zeg maar bij de keuze van de hoofdpersoon en ook voor de bijrollen hadden we echt enorm.
Jullie wisten het, dat iedereen wilde meewerken.
Nou, dat was een resultaat van het verhaal, denk ik. En dat ze het gewoon een heel leuk script vonden. Dus we zaten...
Is dat dan ook om in het vak over het voetlicht te komen, om het zomaar te zeggen, wat heel belangrijk is, het script, je basisidee?
Ja, zeker.
Dat is waar het om gaat. Het gaat dus niet over filmische techniekjes. Met een brandtrap kan ik best wat verzinnen.
Ja. Nee, het begint altijd bij het script. Bij het filmmaken, zeggen ze vaak, je maakt de film 3 keer. De eerste keer is wanneer je het script schrijft. De tweede keer is op het moment dat je de opnames maakt. En de derde keer is in de montage. Maar ja, als het bij de eerste keer al misgaat, dan kun je die tweede en derde keer natuurlijk prachtig mooie beelden schieten of het heel mooi in elkaar monteren. Maar als het script niet goed is, dan wordt het niks.
Was er veel research nodig voor deze film?
Nee, niet heel veel. Niet heel veel. Nee, ik denk dat we allemaal in onze collectieve gedachtegoed wel een beetje weten wat daar speelt in Amsterdam. En er zijn regelmatig artikels in de krant of in het nieuws hoe ze in de grote steden, of ook in Barcelona bijvoorbeeld, proberen om te gaan met het...
Die sla je dan dus ook op, je noemt Barcelona.
Ja, en het massatoerisme, weet je, je ziet daar... Dat is wel een we zijn allemaal wel eens toerist geweest. En we zijn ook allemaal wel eens een plek geweest waar heel veel toeristen zijn. Mm-hmm. En we hebben dan ook wel eens meegemaakt dat je daar als toerist eigenlijk ofwel wordt uitgebuit omdat ze geld aan je willen verdienen, of dat je eigenlijk niet welkom bent omdat die echte bewoners denken van ja, Wat loop je hier nou in je korte afritsbroek en in je Hawaii-shirt en gewoon lekker, ja.
Waarom koos jullie en koos jij voor de tragicomedie?
Ja, dat is een genre wat ik ontzettend, waar ik ontzettende voorkeur naar heb. Ik hou sowieso van comedies, omdat ik ten eerste film dat een film in de basis een vorm van vermaak is. En comedies, dat is natuurlijk heel duidelijk. Op het moment dat er gelachen wordt, dan vermaak je mensen. Maar ik vind het wel mooi dat het altijd gaat over een stuk menselijkheid. Dus dat het, je hebt ook heel veel comedies, dat zijn bijna een soort stereotype styleringen van karakters die niet meer met echt menselijk gedrag te maken hebben. En ik vind het mooi als die karakters, dat je ze wel echt kan geloven. Dus dat ze ook een soort tragiek hebben. En uit die tragiek kan dan heel vaak heel leuke, grappige, schurende comedy ontstaan.
Ben jij zelf tragicomisch?
Ja, dan moet je eigenlijk de mensen om me heen vragen. Hè?
Wat zeggen ze?
Wat zeggen ze? Ja, ik denk het wel. Ja, god, ik denk dat heel veel mensen denken van Jorgen, kun je hartstikke enorm lachen, zeker. Maar ze zullen ook zeggen, jeetje, die Jorgen die heeft het soms ook wel een beetje zwaar misschien. Dus ik heb beide kanten, ja. Ja,
ja. En tragicomisch is ook een beetje te kort door de bocht. Hè? Want de film is ook absurdistisch. Hoe heb je dat vormgegeven?
Ja, op zich is deze, als je de film Little Amsterdam vergelijkt met de korte film Koekoek. Die gaat over een man die leeft in een koekoeksklok. En eigenlijk zelf de koekoeksvogel is. Dat is heel duidelijk een heel absurd gegeven. En deze film Little Amsterdam is het echt vervreemdende absurdisme. Zit hem voornamelijk in het gedrag van de karakters. Zit hem niet zozeer in dat we echt in een soort surreële wereld ons begeven.
Ja, het zit dus niet in montage, belichting of dat soort dingen?
Ik zit even na te denken.
Hebben jullie daar wel bij stilgestaan?
Ja, zie op het moment dat je natuurlijk het stoffelijk overschot van een toerist in een rolkoffer propt, is dat natuurlijk best absurd. Dat ga je niet elke dag in je normale leven doen, denk ik.
Is ook een beetje Monty Python-achtig, hè?
Je zou dat ook kunnen doen, ja. Ja. Al denk ik dat hun uitvoering echt meer op de comedy zit, maar bij ons zit het op de tragicomedy. Dus het heeft ook wel een rauw randje hier.
Ja, zeker. Ja. Wat doen de mensen, met hoeveel mensen hebben jullie Little Amsterdam gemaakt?
Zo, dat. Als je echt iedereen meerekent die er aan mee heeft gewerkt. Hè, dus er zit bijvoorbeeld ook een scène in met een bus vol met toeristen. Nou, dat zijn al 20, 25 figuranten. En misschien leuk om te noemen, daar heb ik mijn voetbalteam en een vriendengroep voor gevraagd.
Serieus?
Ja, dus 25 vrienden zitten er in die bus.
Staan die allemaal op de aftiteling?
Die worden samengevat als VV Voorwaarts zondag 3.
Ja, geweldig. Ja, ja. Ja, wat leuk. Ze hebben dus ook echt allemaal meegedaan.
Ja, zeker. Geweldig. Maar goed, als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja, dan kom je al snel op zeker 100 mensen. Je hebt natuurlijk een hoofdcast van een man of 10 en dan een stuk figuranten, een hele crew van 20, 25 man, een hele productieteam erachter. En in de postproductie komen er nog weer 15, 20 mensen bij. Dus het gaat, dat telt heel snel op.
Ja, dat begrijp ik. Wat doen ze allemaal? Ik wil van figurant begrijp ik wat hij doet, maar zo'n crew?
Een crew, ja, ik zal het. Ja, je hebt natuurlijk een cameraman of in een meer chicere term in de film noemen ze dat een DOP, een Director of Photography. En die heeft altijd, gebruikt de camera en bestuurt die ook. Die heeft altijd nog twee assistenten. Dan heb je een art director, die zorgt voor de aankleding van de set. Die heeft ook een paar assistenten. Je hebt een stylist, die zorgt voor de kleding van de acteurs. Je hebt iemand van de make-up. Heb je productiemensen, productieassistenten. Ik ben dus de regisseur, ik heb nog een regieassistent. Dus die staat een beetje mijn mentale support.
Dat is jouw coach eigenlijk?
Ja, een beetje een klankbord. Of die zegt, dan moeten we hier niet een beetje om denken, moeten we daar niet een beetje om denken. En die houdt ook een soort registratie bij van alles wat we gedraaid hebben over een dag. Van, hebben we alles nu en missen we niks? En die houdt ook bij wat de beste takes zijn van elk shot. Hè? Die zegt dan, want soms schiet je bepaalde instelling van de camera schiet je drie keer. En dan vind ik bijvoorbeeld de tweede take vind ik het beste. En dan maakt zij daar een notitie van. Zodat bij de editor, degene die de montage van de film maakt, die kan dan zien, Jorgen vindt de tweede take het beste. Dan gooi ik die in de film. Dus dat, en dan is er nog een opnameleider. Die zorgt ervoor dat alles in het gereel loopt op de set. En mensen van de catering.
Eigenlijk zo'n opname. Ik stel het me zo voor. Dat is een enorm circus. Welke scène je eigenlijk ook doet.
Zeker, ja. Al is het een heel klein scènetje van twee mensen aan een eettafel. Dan nog zitten dat...
Kan het hartstikke druk zijn.
Zitten 20 mensen omheen. Ja. Ja.
En dan kom ik op het punt waar ik het ook met jou over wil hebben. Namelijk samenwerking.
Ja.
Hoe pak je zoiets op? Je zei wel, ik zeggen, we hebben eerder met elkaar gesproken, dat interview is te beluisteren op het Hapsis Huis Radio. Mm-hmm. Dan zeg je, ik ben een people manager.
Ja, dat zijn wijze woorden van destijds, hè? Zeker, ja.
Ja, ja ik vroeg nog net niet je handtekening, ja, maar...
Ik zou het vast gezegd
hebben. Maar people manager, ik denk, mijn hemel, hè? Als jij zegt, twee mensen aan tafel die een beeld brengen, en er komen 20 mensen omheen.
Ja.
En dat moet je bij elke scène doen. Ja. Ten eerste moet je fantastische administratie hebben.
Ja.
He, daar heb je net iets over verteld, over jouw regieassistenten.
Ja.
Maar hoe pak je samen zo'n project op? Hoe werkt dat? Waar let jij op als manager, zoals je jezelf toen noemde?
Ja, dat gaat natuurlijk heel, heel stapsgewijs. Hè. Dat uiteindelijk op zo'n draaidag... ligt de meeste focus voor mij bij de acteurs. Want die acteurs die moeten dat op dat moment doen. Dat script spelen en zorgen dat dat geloofwaardig is. En dat de teksten kloppen. En dat het interessant is om naar te kijken. En dat de juiste emotionele snaar wordt geraakt. Dus dan ligt mijn grootste focus bij de acteurs. En in de voorbereiding naar die draai, worden er heel veel keuzes al gemaakt. Dan ga ik bijvoorbeeld met de art director die de set aankleedt, heb ik al lang bediscussieerd van, de set gaat er ongeveer zo en zo, moet hij eruit zien. We gaan de shot gaan we in die richting draaien. Dus die muur moet mooi bekleed zijn, of er moeten mooie lijstjes hangen, of weet ik veel wat. En met de cameraman heb ik ook al weken van tevoren gezeten. Met deze scène gaan we op deze manier filmen. Met een over-the-shoulder shot hier. En een dolly track in daar. En een totaalshot hier. Hè, om maar eens even wat willekeurige termen te noemen. Dus dat zijn allemaal keuzes die zijn van tevoren al gemaakt. En als het goed is, hebben al die departementen... loopt dat gewoon allemaal lekker soepel op zo'n dag.
Maar wordt dat dan keurig naar jou toe gerapporteerd? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
Ja, je moet eigenlijk voorstellen dat als regisseur... Eigenlijk als je het goed hebt gedaan, als het goed gaat... dan zit jij gewoon op een stoel op zo'n dag. Dan
doe je niks.
En dan komen zo... Nu, ja, dan doe je het liefst helemaal niks. Nee, dat is allemaal gebeurd. En als nu dan komen de mensen naar je toe en dan vragen ze van... Jorgen, wil je toch deze jas of deze jas voor deze acteur in deze scène? Of, komt de DOP, de cameraman, komt naar je toe van... als we dit shot doen, misschien is het toch interessanter als dit karakter daar zit... want dan heb je een iets mooiere achtergrond.
Mm-hmm.
En dan eigenlijk hoef je alleen nog ja of nee te zeggen.
Mm-hmm.
En zo maak je, denk ik, 1000 keuzes op een dag. Ja. Ja,
ontzettend veel.
Ja.
Dus het is heel hard werken, om het zo maar te zeggen. Intellectueel heel hard werken.
Ik las ooit een keer een boek van Stanley Kubrick, de bekende Amerikaanse regisseur.
Ja.
Die regisseren met schaken. Je hebt namelijk ook je hebt dat schaakbord en je schaakspel. En in elke beurt zijn er talloze keuzes te maken. En elke keuze en elk spel kan ook talloze uitkomsten hebben. Als regisseur moet je leren van oké, als ik nu deze keuze maak, wat betekent dat dan 6-7 beurten verderop in het verhaal of in het spel? En daar word je steeds beter in.
Ja.
Ja.
En dat is eigenlijk je vakbekwaamheid? Is dat de kern ook van het goed regisseurschap voor film?
Ja, ik denk een soort overzicht behouden. Dat je... Je filmt natuurlijk een scène, hè? Op een bepaald... Hè? Stel je voor, je hebt draait op dinsdag van 10 tot 12 draai je scène 34. Maar scène 35 en scène 33, die draai je misschien wel die week daarna of die dag daarvoor. Dus je moet heel goed in je hoofd houden van oké, als deze scène, als de karakters emotioneel hier zitten, moet je heel goed weten van, oh ja, dan moet ik volgende week bij scène 35 moet ik wel zorgen dat ik dan met de acteurs op die manier contact heb, dat zij op dezelfde emotionele staat van zijn als die scène daarvoor. Dus je moet dat heel goed
je moet dus ook zeer scherp observeren.
Ja, zeker. Ja.
Je waarneming is heel belangrijk.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Nou heb jij gewerkt met heel ervaren acteurs.
Ja.
Zeer ervaren eigenlijk. Hè?
Ja, dit zijn de top of the bill van de Nederlandse acteurs.
Beter kan je niet krijgen, om het zo maar te zeggen. Nee, moet jij dan toch nog veel met ze doornemen voor het tot een opname komt? Of hoeft dat niet? Met andere woorden, is dat standaard?
Ja. Zie je, het voordeel van werken met zulke ervaren acteurs, en zulke goede, het zijn ook hele goede acteurs ook, laten we wel wezen, is dat, dat alles wat zij doen, is 95% van de gevallen van de opnames, is het gewoon, het is sowieso altijd goed. Je gelooft het altijd. Het is altijd in het moment, hè, noemen ze met acteren, heb je het ook heel vaak in het moment, dat een acteur echt luistert en echt reageert zoals dat karakter zou doen. Het enige wat je. Dus je hoeft ze niet te leren spelen, vanzelfsprekend. Even ter vergelijking met als je met iemand werkt die minder ervaren is. Dan moet je soms ook nog op zoek naar het geloofwaardig krijgen. Dat hoef je bij deze acteurs niet te vragen. Het enige wat je bij deze acteurs wel kan vragen is: ik denk van, hey, ik zie dat je deze keuze maakt in je rol. Dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je bent heel verleidelijk naar het andere karakter toe. Maar dat je een alternatief vraagt, zeg, doe het dan niet eens verleidelijk, maar doe het nou eens juist heel afwachtend. Omdat ik dat bijvoorbeeld beter bij een scène vind passen, omdat het daardoor spannender wordt. En wat fijn is aan deze acteurs, je kan 20 alternatieven vragen en ze kunnen het allemaal spelen.
Och,
ja.
Fantastisch, hè?
Ja.
Wat ook, maar ook heel luxe.
Enorme luxe, ja. En wat heel prettig was, ik ben een jongen van 34 en ik stond op die set met inderdaad met acteurs van soms twee keer mijn leeftijd.
Gepokt en gemazeld.
Ja, en ik denk bij elkaar opgeteld van al die acteurs 200 jaar aan acteerervaring. En dan sta ik daar met mijn, dan sta ik dat toch een beetje als broekie. Maar ik vond, ze hadden een enorme, stuk voor stuk, een enorme bereidheid om met mij te werken. En ook, als ik met een alternatief kwam, deden ze dat. En waren ze er doorgaans ook mee eens. Ja. Of ze deden alsof ze er mee eens zijn. Hè? Je weet het nooit zeker natuurlijk.
Ja, hoe was jouw observatie op dat punt?
Ja. Nou,
wat heb je waargenomen?
Ik hield mezelf in ieder geval maar lekker voor de gek dat ze het heel erg met me eens waren de hele tijd. Ja,
maar je kijkt dus heel goed terug op die onderlinge samenwerking tussen jou en de acteurs.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Behalve op televisie is jouw film al eerder te zien, hè? Ja. Bij het Nederlands Filmfestival. Waarom is dat eigenlijk?
Alle films van de serie Onze Straat, het is misschien goed om even te noemen, dat is een serie van 6 individuele films, waar Little Amsterdam de eerste van is. En dat is eigenlijk een talentontwikkelingstraject van het NPO, waar jonge regisseurs de kans krijgen om een film te maken van 50 minuten. Dat was ook alweer. Oh ja, en al die films gaan in première op het Nederlands Filmfestival.
Allemaal?
Ja, al die 6. Dus,
hoe steekt jullie film, jouw film, hè? Jij bent de regisseur, nou af ten opzichte van de andere 5?
Ik denk het genre, de tragicomedy. Ik heb niet alle andere films gelezen, sowieso nog niet gezien, maar wel sommige heb ik het script wel gelezen, in ieder geval van 4 van de 6. En de andere films zijn toch iets meer drama. Ja, het zijn eigenlijk doorgaans allemaal meer dramafilms. En voor mij is het iets meer een genrefilm, een tragicomedy.
Mm-hmm. Ja. Je oorsprong ligt in het werk als acteur. Dat is waar jij vandaan komt.
Ja.
Vandaar dat ik ook met jou wilde doornemen, hè, met de acteurs, hoe dat dan werkt. Ja. Want jij weet als acteur ook heel goed hoe het werkt.
Ja.
Je praat op het Hapsishuis Radio hier over acteermethoden. Mm-hmm. Dus als mensen gewoon doorluisteren hierna, dan gaan ze dat zeker een keer horen. Maar als ik dit allemaal zo hoor over de film en hoe het gegaan is en hoe tevreden je erover bent, kunnen we dan zeggen dat dit jouw definitieve overstap naar de wereld van de film is?
Als regisseur bedoel je?
Ja.
Ik wil helemaal, eigenlijk liefste wil ik helemaal niet een overstap maken, want dat klinkt alsof ik iets achterlaat. En dat ik wil natuurlijk ook gewoon blijven acteren. Dus laten we zeggen, ik niet een overstap, maar ik heb er nog iets bij veroverd. Hoe vind je dat klinken?
Ja, fantastisch. Ja? De mens leert altijd bij.
Gewoon heerlijk lekker van twee balletjes.
En je hoeft nooit iets af te leren.
Nee, toch?
Nee. Ja. Nee. Ja. Dus, van twee balletjes. Nee, het is erbij. Het is erbij, de volgende schil.
Het is, precies. Ja. Ja. Lekker pellen.
In de ontwikkeling, hè? Ja. Een paar dagen terug, hè? Werd ik in ieder geval compleet verrast door het bericht dat je met je film Muze een Rotterdamse prijs in de wacht sleepte. Wat gebeurde er precies?
Ja, ik inmiddels alweer een week of 3-4 geleden deed ik met een team, mijn crew en een cast mee aan het 48-hour filmproject in Rotterdam.
Zo.
Dat is een competitie waarin je in 48 uur een korte film maakt van 6 tot 7 minuten. En dat is een competitie waarin dus ook andere clubs filmmakers dat ook gaan doen. Dus in totaal 30 teams doen er mee. En wij hebben de beste film gemaakt uiteindelijk. Dus gewonnen, zoals het heet.
Zo. En waar gaat de film over?
Ja, het gaat eigenlijk over een Duitse kunstfotograaf. Die een beetje in de moderne kunstfotograaf, contemporary art. En met zijn muze Leila. Alleen hij is. De film begint op het moment dat je hem eigenlijk ziet en dat hij zijn inspiratie kwijt is. Dat zijn muze inspireert hem niet meer, zegt hij. En dan ontmoet hij op straat een soort uit de kluiten gewassen draaideurcrimineel, een vrouw. En dan denkt hij van, dit is mijn nieuwe muze, denkt hij dan. Tot groot verdriet van natuurlijk de eerste muze. Die denkt van, ja hallo, ik heb jou toch altijd lopen inspireren. Daar gaat het eigenlijk over. Ja.
Heb jij nu al een plan voor een volgend project of is het bijkomen nu?
Het is nu even bijkomen, ja.
Want de film is helemaal af, hè?
Vorige week hebben we de film Little Amsterdam dichtgetimmerd. Is die echt klaar? Gisteren nog een soort van final check gehad. Een soort screening van, klopt het allemaal? Zit alles er goed in? Zijn we niks vergeten? En hij is nu klaar en nu wil ik eerst anderhalve maand even lekker helemaal niks doen. En dan zien we wel weer.
En dan heb ik nog een laatste vraag. Ja. Toch nog, gaat dat lukken?
Nou, denk het niet. Nee, nee, nee. Nee.
Jorge Scholtens, regisseur van de televisiefilm Little Amsterdam, die donderdagavond 7 oktober vanaf 9:45 te zien is op NPO 3. Dank je wel voor je komst en het gesprek hier in het Hapsieshuis Radio Live Actueel.
Graag gedaan, ik vond het heel leuk.
Het project Onze Straat, waarvan Little Amsterdam deel uitmaakt, is een initiatief van NTR, BNNVARA, VPRO, het NPO-fonds, het Nederlands Filmfonds en de Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep. Voordat we verder gaan met de gewone programmering hier op het Hapsieshuis Radio, werpen we nog een blik op de verschillende programma's die hier te beluisteren zijn. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenaarster is wederkerigheid een professioneel gegeven en hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsieshuis Radio. Aanraken, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsieshuis Radio, ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bauke Hennepman, die boort met zijn muziekje gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dankjewel voor het luisteren naar het Hapsieshuis Radio Live. Het Hapsieshuis Radio Live is later via de Soundcloud van het Hapsieshuis Radio terug te luisteren. Het Hapsishuis Radio wordt gemaakt door Sander de Bakker, José Dussol, Bauke Henneman, Tjerk Holtrop, Rosianne de Kloe, Frank Middeljans, Peter Ramselaar, Jenneke Riddersma, Saskia Verzaan en Marlon Wong Shu. Met dank aan Sylvia Braamhorst van Bravoice, Toets Design, Libiticum en SPR TV Productions. Ik ben Leander Tijdhoef. Graag tot de volgende keer op het Hapsishuis Radio, 24 uur per dag.